Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 119 en daarvan vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heere, geleid mij ongestoord. Behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 47. We gaan samen lezen uit Gods woord en de schriftlezing kunt u vinden in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Na de schriftlezing zingen wij samen op Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Daarna beleid u ons geloof met de woorden van de catechismus zondag 20. Wij lezen dus Romeinen 8, vers 1 tot 17. Wij zingen Psalm 25, vers 2. En daarna beleiden we ons geloof met zondag 20.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wordt ons de vraag gesteld in zondag 20, wat geloof gij van de Heilige Geest? En het antwoord, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven.
Het woord van God dat we deze morgen gaan overdenken kunt u vinden in Romeinen 8, de versen 14 tot en met 16. Romeinen 8, vers 14 tot 16, waar het woord van God als volgt luidt: want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Tot zover. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij biddend zingen uit het gebed des Heren, de versen 1 en 2. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Geheiligd worden uw naam, hij geef, dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Gebed des Heren, vers 1 en 2. Thank you. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 89 en daarvan het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. De rotsteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelfs de koningen regeren. Mijn goede tierenheid, zijn rijkstroon eeuwig stijven en mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. Psalm 89, het 12e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in Lucas 15 vinden wij die overbekende gelijkenis van de verloren zoon. We zouden beter kunnen zeggen de gelijkenis van de ontfermende vader. Met de erfenis van zijn vader is deze zoon de wereld ingetrokken. Hij had de band met zijn vader doorgesneden. En hij wilde niet meer het kind van zijn vader zijn. En hij dacht daarmee gelukkig te zijn. Met een kwak geld ging hij de wereld in en hij heeft daar elke dag vrolijk en prachtig mogen leven. Maar hij werd juist heel ongelukkig. Hij was gevallen in de zonde en dat brengt geen geluk. Hij leefde de zonde uit en het maakt je diep ellendig. Hij was in plaats van een kind van de vader, een kind des torens, een kind van de duivel geworden. En dan komt de vraag boven, als je die geschiedenis zo leest, die gelijkenis, kan zo eentje eigenlijk nog wel een kind van God worden? Die zijn vader zo gruwelijk op het hart getrapt heeft en de goederen van zijn vader in de wereld heeft uitgeleefd. Kan dat nog wel? Nou, de gelijkenis die Christus liet prediken en gepredikt heeft, laat ons zien dat dat kan. In een weg van verlies op verlies, waarbij die verloren zoon alles, echt alles kwijtraakte, werd hij nameloos arm. En te gevolge van een hongersnood dreigde hij ook nog eens te moeten sterven van de honger. En juist in die moeilijke omstandigheden, in het niets worden, in het arm worden, begon zijn vader te trekken. Begon de boerderij van zijn vader te trekken en kwam het leven met zijn vader van vroeger in zijn herinnering. En wat werkte dat uit in het leven van die verloren zoon? Hij zal opstaan, hij zal naar zijn vader gaan. Nee, niet meer als kind. Dat kon voor zijn waarneming niet meer. Die rijkdom had hij voor zijn waarneming verzondigd. Maar al zou hij daar nog één dag bij zijn vader kunnen zijn, al was het als een huurling, dat hij toch nog eventjes in de gemeenschap van die lieve vader zou kunnen zijn. En daarom ging hij toch. Nee, niet meer als een kind, maar hij ging. Niet wetend dat die lieve vader elke dag op de uitkijk stond. Ken je God zo? Heb je God zo leren kennen? Een God die op de uitkijk staat of weglopers terugkomen. Waarom staat God op de uitkijk? Hij wil niets liever dan verloren zondaren aannemen tot zijn kinderen. Wie kent dat wonder in ons midden? Wie ziet naar dat wonder uit in ons midden? Waar liep dat met die verloren zoon nou op uit? Toen hij daar de boerderij in het oog kreeg, toen bleef hij van verre staan. Maar wat deed die vader toen? Die snelde op hem af. Hij nam hem in zijn armen. Hij werd met innerlijke ontferming over hem bewogen. Hij heeft hem gekust. En toen die zoon met een verbroken en verslagen hart tegen zijn vader zei, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Toen riep die vader het uit, breng hiervoor het beste kleed, doe het hem aan, geef een ring aan zijn hand, schoenen aan zijn voeten, en breng het gemeste kalf. Slacht het, laat ons eten, laat ons vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is levend geworden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ziet u het, gemeente? Zie het, jongelui? Een kind des torens, zoals wij allemaal zijn, kan een kind van God worden. En van dat werk spreekt Paulus in onze tekst. Een prachtige tekst om zo op Tweede Pinksterdag nog eens over na te denken. Laten we dan eens biddend luisteren hoe je een kind van God kan worden. En laat het tot troost zijn voor degene die weten mogen een kind van God te zijn. Het is het werk van de Heilige Geest die uitgestort is op de Pinksterdag. We schrijven als thema boven de prediking. Paulus verklaart het werk van de Heilige Geest. Paulus verklaart het werk van de Heilige Geest. Drie gedachten. De Heilige Geest leidt, de Heilige Geest roept en de Heilige Geest getuigt. En u kan het zo uit de tekst opmaken. De Heilige Geest leidt, roept, getuigt. In het jaar 57 na Christus schreef Paulus deze brief aan de gemeente in Rome. In deze gemeente, in deze grote stad, had de Heer ook zijn gemeente door zijn woord en geest gevestigd. En Paulus wist dat en verschillende keren had hij zich voorgenomen om ook eens de lange reis naar Rome te ondernemen, om die gemeente in Rome een bezoek te brengen. Maar op een of andere manier heeft steeds de geest hem dat gehinderd en toen besloot hij uiteindelijk een brief te schrijven aan de gemeente van Rome. En dat is een hele bijzondere brief geworden die een bijzondere plek gekregen heeft in het heilige woord van God. Een van Gods knechten heeft wel eens van de Romeinenbrief gezegd: wanneer we de Bijbel vergelijken met een gouden ring, dan is de brief aan de Romeinen als een kostbare edelsteen op die gouden ring. Want echt gemeente, als u de brief van de Romeinen kent, en daar mag ik toch wel van uitgaan, dan proef je daar echt de rijkdom van het evangelie. Die komt zo helder, zo krachtig naar voren, zoals Paulus dat heeft mogen beschrijven. Met name in dat achtste hoofdstuk. Want die knecht van God, waar ik het zojuist over had, heeft van dat achtste hoofdstuk gezegd: dat is nou de glanspunt van die kostelijke edelsteen op die gouden ring. Want wat gaat Paulus nou in hoofdstuk 8 doen? Dan gaat hij nou onder woorden brengen wat de rijkdom is van een kind van God. En dan spreekt hij heel stellig. En hij weet het uit overtuiging. Zo is het. Dit is het geluk van een kind van God. Dat zijn degenen die in Christus Jezus zijn. Dat zijn geen kinderen des torens meer. Want er is voor hen geen verdoemenis meer. Omdat Christus voor hen in die verdoemenis is geweest. Daarom is het er voor hen niet meer, maar in plaats daarvan is er vrede. Vrede met God door het bloed des kruises. Voor hen is vergeving van de zonde. Voor hen is de verzoening met God. Voor hen is het eeuwige leven. Ja, ze zijn aangenomen tot kinderen van God. Wat een rijkdom, gemeente. Wat een grote zaligheid mag Paulus hier in Romeinen 8 beschrijven. Vloekwaardige kinderen van Adam, die na Gods recht de eeuwige verdoemenis hebben verdiend, worden door het woord van God als een zaad der wedergeboren tot kinderen van God gemaakt. En dat is het werk van de Pinkstergeest. Hij zal je in al de waarheid leiden. Hij is het die antwoord kan geven op de brandende vraag: hoe word ik nou een kind van God? Is dat ook jouw vraag? Loop je ook met die vraag door je leven? Begrijp je die oude dichter die het zo onder woorden bracht? Een vraag is brandend mij te weten. Een vraag die alles voor mij is. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik een kind van God? Of, ach, heb ik het mis? Nou, op die vraag is een duidelijk antwoord vanuit onze tekst. Paulus laat het weten. Wie zijn nou kinderen van God? Nou, zo velen die er door de geest van God worden geleid. Dus het komt aan op de leiding van de Heilige Geest. En dan gebruikt Paulus hier een woord, dat mag je ook vertalen vanuit het Grieks, met gedreven. Dus iemand die een kind van God gaat worden, die wordt door de Heilige Geest geleid, gedreven. Zoals de wind drijft in de zeilen, waardoor een zeilschip over het water vooruit gaat. En die leiding van de Geest, dat gedreven worden door de Geest, begint op het moment als een zondaar wederom geboren wordt, van dood levend gemaakt wordt. En om nog helder te laten weten aan uw gemeente wat die leiding nou is, ga ik eerst vertellen wat het niet is, wat Paulus hier nou niet bedoelt. Want we moeten hier vanmorgen niet gaan denken alsof het iets over iets heel bijzonders gaat. Over iets waarbij je in extase moet raken. Of dat je een visionaire gebeurtenis moet meemaken. Wel nee, gemeente. Het gaat hier over het hele eenvoudige werk van de Heilige Geest. Dat staat niet hoog. Dat hoeft niet ver bij je vandaan te staan. Maar dat is nou net iets wat de Heer gaat werken in het leven van zijn kerk. Wat is het dan niet? Nou, hele bijzondere leidingen van de Geest, die worden hier niet bedoeld. En waar denk ik dan aan? Nou, jongens en meisjes, jullie kennen Simpson wel. Dat was die sterke man, weet je wel. En die man kon alleen maar de Filistijnen verslaan als de Geest vaardig werd over hem. Als hij een bijzondere kracht van de Geest ervaarde. Ik kom ook andere mensen tegen die op een hele bijzondere manier het werk van de Geest hebben ervaren. Dan denk ik aan Bezaliel en Aholiab, die de wijsheid van de Heilige Geest kregen om de tabernakel te bouwen. Een hele bijzondere gave kregen ze om dat alles te maken zoals God het op de berg getoond had. Ook dat wordt hier niet bedoeld. Ook niet dat de zangers uit het Oude Testament, bijvoorbeeld Asaf of David of Ethan, zo door de Geest werden aangeraakt dat hun hart vervuld werd met heilsbespiegelingen en dat ze het schoonste lied van ene koning mochten zingen als een belangrijk onderdeel van de eredienst. Ook dat wordt hier niet bedoeld. Ook niet dat de apostelen bijvoorbeeld door de kracht van de Geest wonderen deden, zieken genazen en zelfs doden hebben opgewekt. Dus dat laten wij vanmorgen rusten. Over die bijzondere werkingen gaat het in onze tekst niet. Het gaat ook niet over de algemene leiding van de Heilige Geest, want die is er ook. Dat is een leiding van de Geest in mensen die niet leiden tot de zaligheid. Zo kom ik in de Bijbel mensen tegen waarvan duidelijk staat geschreven dat ze door de Geest werden geleid, maar ze zijn nooit zalig geworden. Saul bijvoorbeeld, die op een gegeven moment zo door de Geest werd geleid dat hij met de profeten begon te profeteren. Maar Saul is eeuwig verloren gegaan. Dat zijn de algemene leidingen van de Geest. Judas kende die ook. Judas was geroepen tot apostel, Judas heeft gepreekt, Judas heeft wonderen gedaan toen ze op een gegeven moment met z'n tweeën erop uit moesten. Maar wij weten van Judas dat hij eeuwig verloren is gegaan. Er zijn dus ook algemene leidingen, die worden hier ook niet bedoeld. Wat dan wel? Zovelen als ze door de Geest geleid worden, die zijn kinderen van God. Het gaat hier over de gewone leiding van de Heilige Geest, waardoor hij zondaren zalig maakt. Oh ja, die leidingen zijn heel verschillend. Als je in gesprek zou zijn met 10 kinderen van God en je zou luisteren hoe de Heer hen geleid heeft, dan zul je verschillende getuigenissen horen. Hoewel je dwars door die verschillende getuigenissen heen toch altijd weer een vast patroon ziet. Wat de Heer uitwerkt in het leven van Gods kinderen. Want je komt met Gods wet in aanraking en je komt met het evangelie in aanraking. Want de Heilige Geest leidt een zondaar door het woord. En het woord bestaat altijd uit wet en evangelie. Gelukkig is de Heilige Geest niet gebonden aan één weg. Maar dat laat niet weg dat de Heilige Geest altijd wel ordelijk leidt in het leven van degene die God vrezen. En daarom brengt hij, om maar de taal van de Bijbel te gebruiken, een mens die zalig wordt bij de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Maar diezelfde geest leidt een zondaar ook naar Golgotha, waar de gekruisigde Christus te vinden is. En daarom zijn de leidingen van de Heilige Geest ontdekkende leidingen en vertroostende leidingen. En wat ik altijd zo mooi vind in de Heilige Schrift, dat je iets van die algemene leidingen, die al Gods kinderen kennen, terugziet in de leiding van de Geest met het volk Israël. Die in Egypte waren en uit Egypte werden verlost, door de woestijnreis werden geleid in het beloofde land. En dan zegt Jesaja ergens in zijn profetie, gelijk een beest afgaat in de valleien, zo heeft de geest zijn volk geleid. En dan bedoelt Jesaja de weg van Israël uit Egypte naar het beloofde land. Dat was de leiding van de geest. En als we dan vanmorgen een ogenblik naar dat volk Israël gaan kijken, moet je je leven er eens naast leggen. Of je nou iets van die leiding terugvindt in je eigen leven, dan heb je het bewijs dat je kind van God bent. Zo eenvoudig is het. En dan zie ik het volk Israël in Egypte. Daar hadden ze het helemaal niet gemakkelijk. Daar werden zij benauwd door de farao. Ja, het leek of het steeds benauwder werd voor dat volk in Egypte. Er staat in de Bijbel, de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En het gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En toen kwamen de vragen, toen het maar langer bleef duren, die benauwdheid in Egypte. Zou God zijn genade zijn vergeten? Zou de Heer niet meer van ontferming weten? Zou die ons vergeten zijn? Zouden we hier moeten sterven? Houden de leidingen van de Heer op? Nee, gemeente, die hielden niet op. Want weet u wat er ook in het woord staat? En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac, met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. En toen ging hij Mozes roepen, om dat volk uit Egypte te verlossen. En dan zegt Gods woord, Israël is door God verlost door zijn krachtige hand. En die krachtige hand wijst op de krachtige werking van de geest. De geest leidde het volk uit de onrust naar de rust. En hoe deed de geest dat? In welke weg werd Israël verlost uit Egypte? In de weg van het offer. In de weg van bloed dat moest vloeien. Want in die nacht dat het volk Israël uit Egypte werd geleid, moesten zij het lammetje nemen. 4 dagen in huis. En na 4 dagen moesten het lammetje gaan slachten. En er stond daar de zoon van het gezin bij de vader die het lammetje ging slachten om het bloed op te vangen in een schaal. En dan kennen wij de geschiedenisgemeente hoe de vader de bovendorpel en de zijposten van het huis, van de deur van het huis, moest bestrijken met dat bloed. In de weg van het offer. In de weg van bloedstorting verloste de Heer het volk uit Egypte. Dat was de leiding van de geest. En toen ze zo verlost werden uit Egypte, hoe leidde de geest toen verder? Toen leidde de geest niet linea recta naar het beloofde land, maar het staat zo opmerkelijk in de heilsgeschiedenis dat de geest hen leidde met een omweg. Dat was niet zo'n makkelijke weg, want toen kwam dat volk Israël bij de Schelfzee uit. En ze konden geen kant meer op. De zee voor hen, bergen naast hen. En tot hun grote verschrikking kwam de farao ook nog eens achter hen aan en heeft hen ingesloten daar vlak voor de zee. Waar moesten ze toen heen? Nee, dan kun je niet meer bekijken dat dat de leiding van de Heilige Geest is. Het is een doodlopende weg. Moet het zo naar het beloofde land? Zo komen we nooit in het beloofde land. Wij zullen omkomen door de hand van de farao. Maar Gods geest leidde wel verder. Want hij baande door de woeste baren en brede stromen een pad. En heel dat volk Israël is aan de overkant gekomen. Ze zijn door Mara, door Elim, uiteindelijk bij de Sinaï terechtgekomen, waar de Heere zijn wet gaf. En geestelijk is dat ook zo, gemeente. Als de Heere je gaat zalig maken, dan kom je in aanraking met de heilige eisen van Gods wet. Waarom doet de Heere dat nou? Dat is geen doel in zichzelf. Ik hoop dat u het vanmorgen mag begrijpen, maar hij wil je laten sterven. Laten sterven aan de zonde, laten sterven aan je eigen ik, laten sterven aan je goede werken, want daar kun je allemaal niet mee voor God bestaan. Daarom komt de Heilige Geest met zijn wet. Straks kom ik er nog op terug bij de uitdrukking dienstbaarheid. Want wat gaat de Heilige Geest nou leren? Waar gaat hij nou naartoe leiden? Hij gaat je naar Christus leiden. Hij zal een zondaar naar Christus gaan drijven. En daar gebruikt hij altijd de ontdekkende werking van de wet voor. Om bij het offer van Christus uit te komen. En dat is het onbedrieglijke kenmerk van het ware werk van de geest in je leven. Want er zijn mensen die worden overtuigd van hun zonden. Maar die komen nooit bij Christus uit. Kijk maar in de schrift. Esau, Kain. Maar als de geest je zaligmakend leidt, over de Sinaï, naar de wet, dan heeft hij dit doel om je bij Christus te brengen. Want het liefste werk van de geest is om in het leven van een zondaar Christus te verheerlijken. En daarom laat hij je eerst zien wat je ellendige toestand is, om te laten zien dat je Christus nodig hebt. En dan kom je er ook achter dat je als het ware in zo'n Egypte bent, in zo'n diensthuis, in zo'n slavenhuis, dat je een slaaf bent van de zonde, dat je een slaaf bent van de duivel. Dat je te midden van een wereld leeft die aan je trekt, die je verleidt tot de zonde. En het ergste is dat je van nature zo blind bent voor die verschrikkelijke slavernij. Maar als Gods geest je gaat leiden, dan ga je dat zien. Dan ga je dat ontdekken, hoe ellendig je toestand is. Dan word je onrustig gemaakt in je ziel. En dan zeg je met David, rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. En dan ga je je zonde zien, gemeente, in het licht van wie God is. Dat God een schepper is. Een goede schepper, die je zo mooi en goed gemaakt hebt. Dat die God een vader voor je was in het paradijs. En wat gaat de zonde dan pijn doen? Dat je tegen zo'n goede vader hebt gezondigd. Dat je die vader op zijn hart getrapt hebt. En dat je met alle goederen en gaven die de vader schenkt, de wereld ingetrokken bent. Maar weet je wat er gaat gebeuren als de geest in je hart gaat werken? Dan neemt hij de liefde van God mee in je hart. Zodat je een wederliefde gaat krijgen tot God. En al ben je voor je waarneming een ellendige, goddeloze zondaar, er gebeurt wat in je hart. Door de leiding van de Heilige Geest ga je dorsten naar God. Zijn hier ook van die mensen die dorsten naar God? Ja toch? Kun je ook niet meer buiten God leven? Is Psalm 42 je lievelingslied geworden? Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Ben je ook zo'n opgejaagd hert? Die begeert te drinken van het water des levens. O, wat is het een wonder als God tot je komt en hij gaat vanuit het woord, vanuit het evangelie tot je spreken. Dat er bij God genade is. Dat je bij God nog genade kan vinden en ontvangen. Dat de Heer je leidt naar oases in je leven. Dat kan onder de prediking van het woord zijn. Dat kan in de stilte zijn als je Gods woord overdenkt. Als je in de binnenkamer je knieën buigt. Dat de Heer over wil komen. Dat de Heer tot je ziel gaat spreken van troost, van moed, van hoop. Dat je in een Mara of een Elim terecht mag komen. Dat je een ogenblik mag drinken van het water des levens om niet. Maar de Heilige Geest laat je dikwijls maar heel kort in die perioden. Want hij wil je brengen bij de rustaanbrenger Christus. En dan gaat de vraag leven in je hart. Hoe kom ik toch bij Christus? Want je gaat van hem horen. En je gaat geloven, alleen door de Heer Jezus Christus kan ik zalig worden. Dan gaat de dorst van God naar God, wordt een dorst naar Christus. Dan komen er mensen naar Gods huis die begeren niets liever dan van Christus te horen. Dan gaat je ziel uit naar die lieve zaligmaker van wie je gehoord hebt. Maar o, hoe kom ik bij hem? Want je gaat zien dat die berg van zonde en schuld er ligt. En je gaat voelen wat de heilige wet van je eist. En de bloedwreker zit achter je aan. En er is niemand voor je gevoel die zorgt voor je ziel. Dan is het net als met de Israëlieten bij de berg Sinaï. Die gingen ook een middelaar begeren. Die gingen vragen, Mozes, spreekt gij tot God voor ons? En Mozes ging de wolk in en hij ging met God spreken. En wat ging God toen openbaren aan Mozes? Dat hij de tabernakel moest maken. Dat het altaar er moest komen. Dat de offerdienst er moest komen. Dat alles heen wijst naar Christus. Gemeente, hebt u het geleerd in uw leven? Om alles te verliezen. Waarmee je voor God denkt te bestaan. Dat valt niet mee, want je wil zo graag wat vasthouden. Je wil je zekerheden niet kwijtraken. Je wil je tranen niet kwijtraken. Je godsdienst niet. En je aangename gebeden niet. En die aangename gestalte niet. En begrijp me goed, dat geeft de Heer. Maar dat is de Christus niet. En daarom zal de Heilige Geest in die leiding je toch onrustig houden. Ondanks de bemoedigingen. Ondanks de troostvolle woorden die hij bij tijden geeft. Maar hij gaat je leren, het einde van de wet is Christus. Dat je werkelijk doodloopt met alles. Dat je in de dood terechtkomt. Dat het een verloren zaak voor je wordt. Nee, dat willen we niet aan. We willen zo graag behouden worden met behoud van onszelf. Maar als de Heilige Geest je gaat leiden en hij gaat je werkelijk zalig maken, dan moet je het van God verliezen. En dan word je werkelijk een goddeloze zondaar die God de rug heeft toegekeerd. Voor wie nog maar één ding overblijft, dat is de rampzaligheid. Maar juist dat is die wonderlijke leiding van de Geest. Dat hij zulke mensen kent, door het werk van Christus, toch weer terug wil brengen bij God. Ja, het is het werk van de Heilige Geest om niet alleen te leiden, maar je ook tot de zekerheid te brengen dat je een kind van God bent. Hoe doet hij dat? Nou, dat staat in vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Ja, wie geleid wordt door de Heilige Geest, die wordt geleid door het woord, heb ik vanmorgen al gezegd. Dan gaat de Heer je gang en je treden vastmaken in het woord. En het is zo'n zegen, gemeent, als het woord persoonlijk zo voor je mag functioneren. Dat bewaart je voor allerlei vage geestelijke dingen, maar dan krijg je zekerheid en vastheid. God werkt door zijn woord. Hierin maakt hij de gang en treden van zijn kinderen vast. Hiermee wijst hij de weg. Hiermee troost hij door de prediking van het woord. Hiermee geeft hij de zekerheid dat hij een goed werk in je begonnen bent. Gods woord laat ons zien wat de kenmerken zijn van het echte geestelijke leven. En wat een troost kan het niet zijn als je je leven steeds weer terugvindt in de schrift. Dat je kan zeggen, mijn weg is een Bijbelse weg, een schriftuurlijke weg. En als je weg schriftuurlijk is, gemeente, ik hoop dat u dat begrijpt, is die gelijk bevindelijk. Want de bevinding ligt in de schrift. Wat is bevinding? Heel eenvoudig. Ervaren dat dit waar is. Dat is bevinding. En als je zo je weg terug mag vinden in het woord van God, dan wil de Heilige Geest je leiden en verzekeren dat de Heer een goed werk in je begonnen is. Kijk, dat verklaart Paulus in vers 14. Want zovelen als door de Geest God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Maar daarmee is hij nog niet klaar om de rijkdom van de Geest door te geven aan de gemeente. Want hij laat zien dat de Heilige Geest nog een ander werk heeft om je te laten weten dat je een kind van God bent. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Kijk, als de Heilige Geest begint te werken, en ik heb dat zojuist ook in mijn eerste gedachte laten zien, dan gaat hij je leiden naar de wet. Dat noemt Paulus de geest der dienstbaarheid. Dan gaat hij je laten zien wie je zelf bent. Om behoefte te scheppen voor Christus. Om je te laten zien, je hebt echt niets om je schuld te betalen. Alleen de Christus kan je redden van je schuld, van het welverdiende oordeel. Alleen Christus kan jou verlossen van de vloek der wet. O ja, zolang dat in je geweten gelegd wordt en in je hart gelegd wordt, dan is er vrees. Vrees voor het oordeel, vrees vanwege de zonden. Nou, Paulus zegt, dat is als je onder de geest der dienstbaarheid gebracht wordt, maar daar hoor je niet te blijven. Daar moet je niet opnieuw in komen, dat is het werk van de geest niet. Nee, de geest die gaat de geest der aanneming tot kinderen worden. Hij gaat Christus verheerlijken. En wat betekent dat nou? Heel eenvoudig, dat hij in je leven laat zien en laat geloven dat er onder de hemel geen andere naam tot zaligheid gegeven is dan de naam Jezus door welke je zalig moet worden. En dan werkt hij het geloof in je hart, het vertrouwen dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Ook mij is Christus geschonken. Ook mij is de vergeving der zonde gegeven, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid van God. Uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Kijk, en waar dat geloof geboren wordt, waar dat geloof verdiept wordt, daar komt de geest niet meer als de geest van de dienstbaarheid, maar als de geest van de aanneming tot kinderen. Die zul je ontvangen. Wie Christus door het geloof leert kennen, is niet meer onder de wet, maar onder de genade. En door de oefeningen van het geloof, door de voortgang van het geestelijke leven, door de opwas in de kennis van Christus, wil de Heilige Geest je leiden tot de zekerheid. Zo is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Is dat geen evangelie? Je hebt de verdoemenis verdiend, maar in Christus is er geen verdoemenis meer. Wat zou toch een wonder zijn, zeg, als de Heer, als de Heilige Geest vanmorgen dat geloof in je hart werkte. Dat je straks naar huis gaat en het jubelt in je ziel. Geen verdoemenis meer. Geen verdoemenis meer. Want ik ben in Christus. Door de Geest gebracht. Dat is het liefste werk van de geest. Mis je het? Vraag me of de geest het je leren wil.
om met Christus verenigd te worden. Om afgesneden te worden van Adam en in Christus ingelijfd te worden. Zijn misschien grote woorden voor je. Misschien zijn het te grote dingen voor je. Maar weet je, het is te verkrijgen. Laat je alles dan maar afnemen. Laat je dan maar ontkleden. Laat je dan maar een mens worden die je geworden bent. Een goddeloze, een vijand. Zulken worden met God verzoend door Christus. Ga maar roepen om deze zaligmaker. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Je bent zo gelukkig als je in Christus wordt gebracht. Dan ben je rechtvaardig voor God. Dan krijg je vrede met God. Dan word je aangenomen tot zijn kind. Kijk, dat doet de Geest. Daarom is het Pinkster geworden. Om de rijkdom toe te passen die Christus verworven heeft. Om een kind van God te worden. Daar wil hij je zo graag mee vertroosten. Daar wil hij zijn kerk zo graag mee verzekeren. Om bij tijden het zeker te mogen weten. Nou ben ik door het bloed van Christus met God verzoend. Maar door datzelfde bloed heeft de Vader mij aangenomen. Want er ligt niets meer tussen God en mijn hart. En hoe zal de Heilige Geest nou bij tijden die troost doen ervaren in je hart? Dat je een kind van God bent. Nou, zegt Paulus, dan gaat hij iets in je hart roepen. En wat hij in je hart gaat roepen, dat mag je nazeggen. Wat gaat hij dan in het hart van Gods kinderen roepen? Nou, Paulus zegt het. Abba, Vader. Dat wil zeggen, de Geest gaat het eerst in je hart leggen. En dan mag je het nazeggen. Het is net alsof de Geest dan zegt, luister eens, je bent een kind van God. Hij drukt het af in je hart. En dan geeft hij er zoveel geloof mee dat je zegt, zo is het. En roep je God aan als Vader. U die God vreest in ons midden, u zou ik vanmorgen eens willen aanspreken. Je mag toch wel weten dat je kind van de Vader geworden bent, toch? Kind van God, zeg het eens. Mag ik je nou eens vragen, hoeveel keer hoort God teer zeggen, Vader? Vader is in ons midden. Ik heb het in Elburg ook wel eens zo gezegd. Als je kinderen mag krijgen, is een groot goed. En dan is het zo mooi als je dan hoort dat die kleine kinderen beginnen te praten, hè? Die eerste woordjes. En jongens en meisjes, wat zou nou het eerste woordje zijn wat je vader en moeder je wilde leren? Ja, om papa of mama te zeggen. En vaders in ons midden, en natuurlijk ook moeders, wat gaat er nou door je hart heen als zo'n kleine dreumes voor het eerst tegen je zegt, papa? Steren. Dan voel je de band tussen u en dat kind. Wat gaat er door je moederhart heen als je je kind voor het eerst hoort zeggen, mama? Tere. Hoeveel keer hoort God het nou? Kinderen Gods in ons midden. Abba, Vader. Indien gij niet wordt als een kinderke. Hoeveel geestelijke kinderen zijn hier op Urk? Die als een kind steeds weer tot die Vader mogen gaan om te zeggen, Abba, Vader. Omdat ze geleid worden door de Geest. Moeten Gods kinderen niet dikwijls tot hun schaamte zeggen dat vader zo weinig die tere naam horen?
En dan weet ik het wel, dan zijn er mensen in ons midden die kennen een schuchterheid. Die durven nog niet zo die naam op de lippen te nemen. Mag ik het nou eens bij God vandaan zeggen vanmorgen? Het is Pinkster geworden. En die Pinkstergeest die wil het je leren. En weet je dat de Vader nou zo graag hoort dat je Vader zegt? Zeg het dan maar schuchter. Zeg het dan maar fluisterend. Maar als je toch vanmorgen eerlijk mag zeggen dat je geen vreemde bent van het leven der genade. En dat Christus geen onbekend persoon voor je gebleven is. Als je vanmorgen nou eerlijk kan getuigen wie Christus voor je geworden is. Ga dan toch maar eens op deze Pinksterdag door Christus tot de Vader. En vraag maar heel eenvoudig, Heilige Geest, wil u mij dan eens zo leiden dat ik mijn Vader eens zo mag aanspreken zoals die is voor zijn kerk. Abba, Vader. Een tere naam, Abba, dat is Aramees, Hebreeuws. Vader, dat is Grieks. En hoewel in het Nieuwe Testament de vadernaam steeds duidelijker en steeds meer werd gebruikt, ook door de Nieuwtestamentische gelovigen, is dat Oudtestamentische Hebreeuwse woordje Abba niet verloren gegaan. Langzamerhand in de geschiedenis werd deze naam een eigen naam van God de Vader. Ja, juist die uitdrukking laat iets zien van het tere kinderleven voor het aangezicht van de Vader. En wat is het goed om ook dat eens te overdenken. Want wij kunnen veel gericht zijn op Christus en daar leidt de Geest ook heen. Maar daar staat er toch geen punt, lieve gemeente. Want waartoe brengt de Heilige Geest je tot de kennis van Christus? Waarom laat de Heilige Geest nou zien dat je buiten Christus niet kent, opdat je gaat leren door Christus met God verzoend te worden? Dat is toch het uiteindelijke doel? Om God weer als je Vader terug te mogen krijgen en dat om de verdiensten van Christus wil. Kijk, daarom gaat de Heilige Geest je leiden en dan gaat de Heilige Geest het je als ware voorzeggen. Ga nou tot die Vader die om Christus wil uw Vader geworden is en zeg het maar kinderlijk. Abba, Vader. Het is de Heilige Geest die dat gaat getuigen tot eer van de Vader. Onze laatste gedachte. De Heilige Geest getuigt. Ja, hij gaat het afkondigen in het hart van Gods kinderen. Abba, Vader. Dat is mogelijk op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, gemeente. Want wist u wel dat de Heer Jezus deze woorden als eerst op zijn lippen genomen heeft? Weet je ook wanneer? Wanneer sprak de Heer Jezus nou Abba, Vader? In de hof van Gethsemane. Toen hij daar op de grond kroop als een worm en geen man. Toen hij de toorn van God op hem afvoelde komen. Toen hem de beker werd aangereikt, gevuld met uw zonden, o Kerk des Heren. Gevuld met het welverdiende oordeel. Gevuld met de vloek der wet, gevuld met de helse smarten en benauwdheden, gevuld met de verdiende verdoemenis. En die beker werd hem aangereikt in de hof van Gethsemane. En toen werd de borg zo benauwd, dat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde afliep. En toen heeft hij het gezegd, toen hij als het ware geperst werd. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wil. En waar liep dat gebed nou op uit? Toen in de hof van Gethsemane nog teer kon zeggen, Abba, Vader, waar liep dat op uit?
dat hij aan het kruis werd genageld, dat het 3 uren helemaal donker werd en dat hij van Abba Vader werd verlaten. Dat hij neder moest dalen in de hel. Dat hij in die 3 uren moest ondervinden wat het moet zijn voor een zondaar om eeuwig in de rampzaligheid te zijn. En dat deed hij in plaats van zijn kerk. En terwijl hij in die allerdiepste punt van zijn lijden kwam, gemeente, kon hij niet meer zeggen, Abba Vader. Maar bleef er 1 schreeuw over uit die allerdiepste diepten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen kwam er geen antwoord meer op zijn tere gebed. Van de Zoon van God, van de lieveling van de Vader, van het heilige kind Jezus. Gemeente, voelt u wat het Christus gekost heeft om een verloren zondaar weer met God te verzoenen? Ziet u wat het hem gekost heeft, waardoor een verloren zoon, een verloren dochter, door zijn bloed tot de Vader wordt gebracht om te kunnen zeggen, Abba Vader. Hij moest de tere band met zijn Vader missen, opdat een zondaarsvolk de liefdesband met Vader weer gaat kennen. Opdat er ook op Urk zondaren zouden zijn die door het werk van Christus mogen gaan zeggen, Gij zijt mijn Vader en mijn God, opdat ze de geest leren nasmeken, Abba, Vader. Ja, dat doet de geest. De geest gaat met uw geest getuigen, u die God vreest. En dan staat er een mooi woord. Hij gaat met je samen spreken. Hij gaat samen met je overleggen. Hij gaat met je samen stemmen. En waar gaat de Heilige Geest het dan met je over hebben? En dat gebeurt allemaal door het woord, hoor. Dan gaat de Heilige Geest je laten weten. Om Jezus wil ben je aangenomen tot kind van de Vader. En daarom is mijn Vader uw Vader, zegt Christus. En als de geest dat gaat getuigen, als die zo met je samen gaat spreken door het woord van God, dan kan het niet anders of de Heilige Geest raakt je ziel aan. En je mag door Christus tot God gaan en zeggen, Abba Vader. Want kijk, gemeente, de Heilige Geest die komt juist je zwakheid te hulp. Ook als het gaat om het gebedsleven, dat kun je verderop in Romeinen 8 wel vinden. Maar als hij je nou tegemoet wil komen, te hulp wil komen in het gebedsleven, dan wil hij je ook tegemoet komen met de aanhef van dat gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. En waarom gaat de geest nou leren om zijn kinderen zo God aan te spreken? Opdat je vanaf het begin van je gebed de tere vrezen mag ervaren. Dat God om Christus wil je Vader geworden is. Feitelijk ligt in de aanhef van het volmaakte gebed hetzelfde als onze tekst. Onze Vader, dat is de Vader van de Heer Jezus en de Vader van zijn kerk. Onze Vader die in de hemelen zijt, Abba Vader die in de hemelen zijt. En gemeente, nou zou ik tenslotte nog willen verkondigen aan u welke rijkdom daarin opgesloten ligt. Wat is nou het rijke voorrecht om een kind van God te zijn? Wat is nou de rijkdom om God als Vader te mogen kennen door het getuigenis van de Heilige Geest? Dan denk ik aan zondag 9. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is, geschapen heeft. en door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Wat is dat voor een vader, gemeente? Weet u dat? Weet jij dat? Heb je hem leren kennen in Christus? Dat is een vader op welke je kan vertrouwen. Dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam voorzien. En verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammertal doeschikt, mij ten beste keren. En dat doet hij als een almachtig God en als een getrouwe vader. Gemeente, wat een zaligheid. Wat een rust. Wat een stilheid. Wat een overgave kan dat niet geven in de stormen van het leven. Wat je ook moet meemaken. Als die kinderlijke vrezen in je hart mag zijn. En de geest die wetenschap elke keer weergeeft. Dat God om Christus wil je vader is geworden. In tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed. Heb je het misschien moeilijk? Loop je misschien te zuchten onder een kruis? En weet je niet hoe het verder moet? Dan wil de Vader vanmorgen tegen zijn kerk zeggen: mijn kind, wees nou weer geen ding bezorgd, maar laat nou al je begeerten door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Want de Heere is uw herder, kerk des Heren. En daarom zal het je aan niets ontbreken. En soms acht vader het goed om je te kastijden, dat weet ik wel. Maar dat is tot je nut. Nee, het is niet aangenaam als de Heer een kastijding zendt. Maar weet je wel dat het een bewijs is dat je zijn kind bent? En wat een zegen als die dat licht geeft, ook als hij een kastijding geeft. En dat hij het toch weer waar maakt, de Heere wou mij wel hard kastijden. En stortte mij niet in de dood, maar verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. O gemeente, deze vader zal alle dingen doen medewerken ten goede in het leven van zijn kinderen. Als de stormen komen, als de golven en baren tegen het levensscheepje aanbeuken. Dat je misschien wel eens moet zeggen: al deze dingen zijn tegen mij. Maar het is niet zo. Die dingen zijn juist ten goede voor je, kindersheren. En wat is het dan een wonder als te midden van de stormen van je leven de geest in je hart komt en je laat weten: Vader staat aan het roer. Dan mag je kinderlijk te midden van de stormen van je leven tot vader gaan. Is dat nou je leven? Dat is nou echt het zalige kinderleven. Dan ben je echt gelukkig, zelfs als je het moeilijk hebt. Dan mag je tot die vader gaan en zeggen: o Heere, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. O God, u bent toch mijn vader geworden om Christus wil. Ik ben toch uw kind geworden. Ik weet het vanuit het woord, door de werking van de Heilige Geest. Ik ben toch gekocht door het bloed van uw Zoon. Hij heeft ook in de benauwdheid geroepen: Abba, Vader. En u weet wat mij overkomen moet. Heere, u weet toch van mijn leven. U weet toch van mijn stormen. En u hebt mij toch aangenomen. Ik mag toch liggen voor uw rekening, o Vader. U ziet toch mijn nood. Help mij toch. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Want milde handen, vriendelijk ogen, zijn toch bij u van eeuwigheid. O, sla dan toch de zonde nimmega, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Doe het toch, o lieve vader, die om Christus wil mijn vader geworden is. En gemeente, als God de Vader zijn kinderen zo tot hem zien komen, met al hun zorgen, met al hun nood, met al hun vragen, zal die lieve Vader dan achterblijven? Nee, gemeente, dat kan ik u verzekeren. En ik weet het uit ondervinding, dan zal hij komen. En dan zal hij elke keer weer zijn vaderliefde betonen en zijn vaderzorg betonen. En dan zal hij het zeggen, is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijne zekerlijk ontfermen, zegt de Heere. O, daar zal hij zich zekerlijk over je ontfermen. Want hij heeft zijn kerk aangenomen als zijn kinderen. En echt, gemeente, geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Kom, mag je die rijkdom kennen. Laat het nou toch niet te groot zijn. Laat het toch niet te ver van je afstaan. Maar ik zou zo graag willen dat je eens zou zien wie die God in Christus voor zijn kerk is. En al mis je het dan, ik hoop dat je het in je gemis niet uit kan houden. Maar dat je tot die God en Vader mag gaan door Christus. Om te bedelen of de Heilige Geest ook u, jou wil leiden. In je ziel wil roepen en getuigen. Want zo is God voor al zijn kinderen. Ook al is er een groot onderscheid onder Gods kinderen. Er zijn zuigelingen, er zijn kinderen, jongelingen en vaders in Christus. Maar Paulus vat ze allemaal samen onder dat woordje kinderen. Want allen die wederom geboren zijn, zijn kinderen van de Vader geworden. O gemeente, bedel maar veel, steeds opnieuw, om de werking en de doorwerking van de Pinkstergeest. God zond zijn Zoon tot verlossing van u, arme zondaar, om zijn kerk aan te nemen tot kinderen. Maar hij zond ook zijn Geest, die in de harten van zijn kinderen gaat getuigen, Abba, Vader. En als de Geest zo met uw geest getuigt, dan kun je niet anders meer dan uit volle borst zingen, Gij zijt mijn Vader en mijn God, om Christus wil. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat daalt u elke keer weer laag af door de prediking van uw woord tot zondige mensenkinderen. Dat wilt u ook deze morgen doen. En Heere, geef dat we die leiding van de Heilige Geest mogen kennen. Dat de roepen van de Geest, het getuigen van de Geest. Als we het niet kennen, wilt u het dan werken. En als we er iets van kennen, Heere, dat deze prediking ook een middel in uw hand mag zijn om weer eens kinderlijk door Christus tot die Vader te mogen gaan. Om hem alles maar te vertellen en van hem afhankelijk te zijn. En hem aan te mogen spreken. Abba, lieve Vader, die uw volk zo lief gehad heeft, dat gij uw enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laat uw volk en kinderen dan vertroost naar huis mogen zijn en dat er iets van die wetenschap, die zalige wetenschap in hun hart mag zijn. Heren, dan kunnen we niet anders dan zeggen, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, om te mogen weten dat u onze Vader geworden zijt om Christus wil. Wilt u die genade, die rijkdom uitwerken ook in deze gemeente. Hartelijk dank dat we elkaar mochten ontmoeten. Wilt u ons veilig thuis brengen en de rest van deze dag over ons waken. Dat alles hebben wij niet verdiend. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vrevenbond getoond. 25, het 7e vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.